Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energeia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia.
Ik heb er weer zin in.
En je staat hier als een ander mens. Hoorde ik net.
Je hoort het zelfs.
Ja, ik hoor het.
Ja, ik ben vanaf nu net als jij een Nederlander.
Jeetje, twee Nederlandse dames in de studio nu.
Ja, dus nu geen taalfouten meer. Alle dus en het's vandaag gaan helemaal perfect.
Wauw, wel jammer ergens ook, vind ik.
Ja, het is, nou, ik ben wel heel trots. Ik heb nu mijn paspoort. Alleen ik had me niet helemaal gerealiseerd dat er een grote knip door mijn Franse paspoort ging.
Ja, dat is dan even een dingetje.
Dat was even slikken, maar bij deze, ja, dankjewel.
Wat leuk. Vandaag gaan we het hebben over leveringszekerheid van elektriciteit. Dat er stroom uit het stopcontact komt, vinden we de normaalste zaak van de wereld. Maar als we netbeheerder Tennet moeten geloven, dan is dat na 2030, dus over pak een beet zo'n jaar of zes, niet zo vanzelfsprekend meer. Wat heb je precies gelezen?
Ja, ik heb mij heel erg beperkt deze keer tot de monitor leveringszekerheid die Tennet inderdaad jaarlijks uitbrengt. En hij heet de monitor leveringszekerheid 2024. En dat was even, ik dacht waar is 23? En volgens mij is hij helemaal geen 23 geweest, maar ze zijn gestart met anders nummeren. Snap je wat ik bedoel?
Ja, en ook ze doen het ook op een.
Dus
hij komt ook op een ander moment uit,
ja,
geloof ik.
Dus
om in lijn
nieuw
te zijn met de Europese monitoring.
Ja, dus ja. Dat heb ik gelezen. En ja, natuurlijk, zoals dat het gaat, dan raak ik toch een klein beetje. Even zie ik, oh, er staat iets in de elektriciteitswet. Dan ga ik die even opzoeken. Dus daar heb ik een stukje over. En ik heb een stukje EU-verordening bij me, maar een heel klein stukje.
En een heel tapijt aan aantekeningen.
Van
weer,
mee, vandaar
mensen.
10 bladzijden.
10 bladzijden.
Ja. En 2 voetnoten.
Ja, goed, ja. Ja, dat klopt. Ik kwam ze ook tegen, ja. Even kijken hoor. Ja, en Tennet noemt leveringszekerheid in de monitor een van de fundamenten onder onze samenleving. Dat is nogal wat. Wat is leveringszekerheid eigenlijk? Vroeg ik me toen af.
Ja, dat is een goede vraag. En dat is, je toetst aan mee, daarmee toets je in hoeverre het aanbod van elektriciteit voldoende is om aan de vraag te voldoen in alle uren van het jaar.
Ja.
Dus dat is echt de zekerheid dat er elektriciteit beleverd kan worden.
Ja, nou hebben we.
Ja, je gaat in de geschiedenis van de voetnoten duiken.
Ja, want ze brengen elk jaar deze monitor uit. We hebben hem nog nooit behandeld, maar we hebben het wel over leveringszekerheid gehad. En dat was in aflevering 5.
En hoe heette die?
Ja, precies. Die ging over de
adequacy of adequacy.
Adequacy. Oh ja, dat was het. Adequacy Outlook, ook van Tennet.
En nu wil je het verschil weten natuurlijk.
Ja. Ik wil weten inderdaad precies, wat is het verschil?
Ik moest ook even nadenken en ik heb hem weer even bijgepakt. En inderdaad, in aflevering 5 hebben we het gehad over een andere rapport. Dat was een rapport die was voor het eerst uitgebracht door Tennet. En dat ging niet alleen over Nederland, maar het ging over een analyse voor Nederland en Duitsland. En hierin gingen ze ook verder kijken dan de monitoringsleveringszekerheid. Dus de monitoringsleveringszekerheid zullen we straks over hebben, is gewoon een wettelijke taak. Komt elk jaar uit en kijkt 10 jaar vooruit. En bij de rapport over adequacy wordt eigenlijk gekeken naar iets anders. En dat is het vermogen van het systeem om ervoor te zorgen dat altijd aan de totale vraag kan worden voldaan. Dat zou in principe hetzelfde zijn. Ja. Tegen een prijs die de gebruikers bereid zijn om te betalen.
Aha, dat is het verschil.
Dus het moet wel, kijk, je kan wel zeggen, ja, tegen elke prijs kan ik wel blijven leveren. Maar de vraag is, wat is de maatschappelijke maximum wat je aan de prijs zou kunnen stellen?
Oké. Okay. En daar wordt dus in deze monitor niet naar gekeken?
Er wordt niet naar de prijs gekeken.
Nee. Oké. Okay.
En in de conclusies, voor mensen die voetnoten 5 niet helemaal nog even in de achterhoofd hebben.
Wat ik me helemaal kan voorstellen.
Er waren eigenlijk 2 hele belangrijke conclusies. Het eerste is dat leveringszekerheid in een volledig duurzaam elektriciteitssysteem kan worden gewaarborgd als er voldoende geïnvesteerd wordt. Dus daar was een hele discussie over. Nou ja, en gaat dat dan plaatsvinden? Het ging ook over in hoeverre heb je iets aan CO2-vrije capaciteit in de situatie van een donkerflauwte?
Oh ja, dat was die.
En een van de conclusies was dat centrales nodig waren. Elektriciteitscentrales, grote elektriciteitscentrales. Maar dat ze leverden volgens de Adequacy Outlook minder dan 10% van de totale vraag in de toekomst. En een andere conclusie was: de markt in huidige opzet werkte volgens Stennet in theorie, maar dat er risico's waren in de praktijk dat er te weinig geïnvesteerd zou worden.
In
nieuwe centrales, ja, of bijvoorbeeld
regelbaar vermogen,
maar ja, ook batterijen, et cetera, et cetera.
Ja, dus er zit logischerwijs ook wel een beetje overlap, want dit herken ik ook wel uit de monitor.
Ja.
Ja, ze hebben dit jaar iets extra's toegevoegd, namelijk een analyse van de economische levensvatbaarheid van regelbaar vermogen. En dan hebben ze het over bijvoorbeeld batterijen, vraagrespons. Dat is dat de industrie zich aanpast, hè, met de vraag bijvoorbeeld.
Er is volgens mij sowieso iets gebeurd in deze monitor leveringszekerheid. Dat is dat ze besloten hebben geen enkel Engelse term te gebruiken.
Ja, fijn hè? Maar wel verschrikkelijk veel afgrijzelijke afkortingen.
Maar goed, het is wel inderdaad, het is niet meer demand response, het is vraagrespons.
Ja. Ja, maar waarom hebben ze dat gedaan, die extra analyse?
Omdat wat ik net zei, het is allemaal prima dat je concludeert dat in principe de markt in theorie werkt. Maar een van de conclusies was dus van die adequacy outlook is van ja, we moeten wel zorgen dat er voldoende geïnvesteerd blijft. En je kan wel al je elektriciteitscentrales die je nu hebt, je kan wel gaan kijken naar, nou ja, die bijvoorbeeld deze is nog tot 2036 of 2040 is die nog technisch in stand te houden. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er nog een gek is die gewoon denkt van voor die paar uren per jaar dat die gaat draaien, dan hou ik hem ook open ook.
Mm-hmm.
Dus ja, het is heel belangrijk dat Tennet gewoon heel goed kijkt naar, ja, oké, hoeveel uren zou zo'n centrale kunnen draaien? Wat voor value drivers, dat wordt gewoon later ook wel uitgelegd. Wat voor waarde heeft een centrale? Op welke markt kan je hem inzetten?
Ja.
En denken wij dus dat het gewoon levensvatbaar is om zo'n initiatief te ontplooien dan wel in de markt te laten?
Ja, oké. Er staan, wat ik net al zei, wat ingewikkelde afkortingen in het rapport. En ik denk dat het handig is dat we die eventjes uitleggen. LOLE.
Ja.
Loss of load expectation.
Dat is het gemiddeld aantal. Ja, kijk, zij toetsen leveringszekerheid op twee indicatoren. Dat zijn die indicatoren met die moeilijke afkortingen. De LOLE is het gemiddeld aantal uren per jaar dat met de beschikbare productiecapaciteit en andere bronnen van flex niet aan de vraag kan worden voldaan. Dus de loss of load expectation gaat over het aantal uren dat je dus vraag X hebt en dat je gewoon tekort komt voor vraag X.
Ja.
Ik heb overigens over aflevering 5 van Voetnoten wel opbouwende kritiek gehad van een aantal luisteraars van het leek alsof in de uren helemaal niemand op stroom kan.
Nee, dat is niet zo.
En dat is niet wat er
dat
gezegd
wordt. Wel heel belangrijk om even te noemen inderdaad.
Want en daar komt de tweede indicatoren voor en dat is de expected energy not served.
Ja.
En dat gaat over de hoeveelheid energie in de uren dat je dus niet aan de hele vraag kan voldoen, in megawatturen of gigawatturen, dat niet geleverd kan worden.
Ja, precies. En dan gewoon eventjes zeg maar concreet. Dus stel, er is niet voldoende elektriciteit om aan de vraag te voldoen. Dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd aan een bedrijf of zo van, wil je alsjeblieft even afschakelen? Of je moet afschakelen, want we hebben niet genoeg.
Nou, nu kom je in de oplossingen van hoe zou je dit is
ja, Hoe ziet het eruit?
Bijvoorbeeld.
Wat gebeurt er dan?
Ik vergeet altijd of het 2002 of 2003 was, maar is een jaar geweest. En toen werkte ik nog bij een energiebedrijf op de handelsvloer. Dus ik weet dat het zo gegaan is. En er had niet geregend. En er was had heel weinig geregend in Noorwegen. Dus de reservoirs van water waren leeg. Dan was er een droge zomer daaroverheen gekomen. En op een gegeven moment was er dus vanuit Noorwegen heel weinig aanvoer van
stroom.
Van stroom.
Ja.
Toen gingen de prijzen heel hoog op de groothandelsmarkt. En toen hebben we eigenlijk iedereen die aan telefoon zo ongeveer kon vasthouden. En die ook al was het geen handelaar gevraagd van, joh, ga alsjeblieft nu, dit zijn de grote klanten, ga ze allemaal één voor één nabellen om te vragen van, zou je bereid zijn om nu even niet
af te nemen? Even uit te zetten, ja.
Dus dat is een van de oplossingen. Ja.
Ja, precies. Maar het is niet zo dat die gigawatt die dan niet geleverd kan worden, dat uitgesmeerd wordt voor over iedereen en dat overal het licht een klein beetje Minder hard.
Oh, ik denk dat je dan met spanningskwaliteiten zit. Ja. Of zo, maar we begeven ons op glad technisch
glad ijs.
Maar goed, in ieder geval betekent het dat er al dan niet georchestreerd...
Ja.
Een aantal afnemers gewoon teleurgesteld zullen worden.
Precies, oké. Okay. Nou, dus, wordt de monitor elk jaar volgens een aantal stappen uitgevoerd... Wat zijn die stappen?
Omdat ik graag iets over het wettelijke kader had willen zeggen.
Oh, oké. Okay. Nou,
want ik heb iets ontdekt.
Oh, wat dan? Spannend.
Dat is toch altijd leuk, hè?
Ja.
Nou, je vertelde, er wordt jaarlijks uitgebracht. En dat klopt. En dat vindt zijn oorsprong in twee dingen. De EU-verordening, maar ook de wettelijke taak die de netbeheerders heeft onder de elektriciteitswet van 1998. Die vervangen gaat worden door de energiewet.
Ja.
Maar we zitten nog onder de vlag van de elektriciteitswet. Daar staat in artikel 16 lid 2... staat er, de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, dus TenneT, heeft tevens tot taak en passend niveau van voorzieningen te treffen en te handhaven, waaronder het aanhouden van voldoende productiereservecapaciteit in verband met leveringszekerheid op de korte en de lange termijn. Dat is lid 2, lid 12 van artikel 16, indien de netbeheerder... En dan staat er een taalfout.
Oh.
Hoe dan, hè? Indien de netbeheerder het noodzakelijk, met een E, 8, voorzieningen te treffen ter uitvoering van zijn taak, de leveringszekerheid voor de lange termijn te waarborgen, verstrekt hij de ACM en overzicht van de te nemen maatregelen en de gevolgen van die maatregelen voor afnemers, et cetera, et cetera. Echter, wie heeft dit rapport ontvangen? Niet de ACM.
Oké, okay, en wie wel?
De minister.
Oh. Dus?
Nou, dat is niet hoe het in de wet staat. Oh. In de wet staat dat TenneT dit gewoon netjes met de ACM moet delen. En de ACM gaat er vervolgens een overzichtje van maken en appreciatie erbij zetten. En gaat dan een advies aanbrengen uit de minister.
Oké, okay. Dus Jette moet het gauw even terugstoppen in de envelop en huppakee.
Hij zegt van toe, afzender, ik ben niet de... Ja, nou, dat vond ik wel bijzonder. En ik ben ook gewoon zelfs echt zo erg dat ik... Je hebt een soort van zoekmachine waar je gewoon verdwenen websites kan terugzoeken. Dus ik was echt aan het kijken van hoe was het in de tijd van de DTE voordat de ACM er was.
Oké, okay, Letitia had eigenlijk gewoon onderzoeksjournalist moeten worden.
Nou.
Nou, zit een sollicitatie.
Ik vond wel interessant. En de reden waarom ik het zeg, het klinkt natuurlijk als een grapje. Maar de reden waarom ik het zeg is dat we er straks gaan hebben over de oplossingen. Die ook door TenneT worden gewoon aangedragen. En dat er wel... een mening van TenneT er doorheen klinkt.
Ja, dat zal wel, ja. Ja, dus, lijkt me logisch.
Ja, maar het staat niet in de wettelijke taken dat nee. TenneT daar ook...
Nou goed.
Maar goed, de stappen.
De stappen, ja. Even kort misschien, want dat is wel heel procedureel.
Ja, super maar... spannend. Vier stappen. Wordt eerst verzameling gedaan van alle gegevens en prognoses bij de aangeslotenen, zoals het heet. Dus ze gaan naar alle... mensen met geïnstalleerd vermogen, dus centrales, batterijen, dat soort dingen, gaan ze gewoon even ophalen van joh, hoe staat het ermee en hoe lang gaat je installatie nog mee? Wat zijn je plannen ermee?
Ja.
Ga je ombouwen, afbouwen, verkopen, weet ik wat. En er wordt ook gekeken naar de plannen voor nieuwe ontwikkelingen. Welke nieuwe windparken staan er op de rol? Welke grote batterijen zijn er aangekondigd?
Ja.
Daarna kijken ze naar de data over vraag en aanbod. Hè? Want er moet ook gewoon gekeken worden naar... Ja, gaat de industrie echt elektrificeren? Zo ja, wanneer? Ja. En wordt ook in kaart gebracht hoe het nou zit met de omringende landen. Daar gaan we
ze hebben wel een berg interessante informatie.
Super interessante informatie. En dat is ook heel transparant. En dan kan je allemaal, zijn allemaal getallen, tabellen.
Ja, maar niet te herleiden tot...
Nee.
Nee, dat is allemaal bedrijfsgevoelige informatie.
Dan maken ze een aantal scenario's en simulaties van de EU-stroommarkt. Gaan ze kijken met 35 klimaatjagen en 15 verschillende scenario's. Gaan ze erg kijken met de Monte Carlo-analyse. Nou, heel veel modelruns.
Ja.
Gaan ze een soort van spread maken van... Hey, wat zijn de kansen eigenlijk dat dit zich voordoet?
Ik kan me voorstellen dat er een hoop luisteraars zijn die geen idee hebben... wat een Monte Carlo...
Ja, en ik weet ook niet of ik de beste manier ben om dit goed uit te leggen. Maar dat is een soort van random doorrekening van heel erg veel mogelijkheden. Waar de computer gewoon soms duizenden simulaties doet. Zodat je zeker bent dat alle mogelijke random scenario's zijn gewoon doorgerekend.
Oké.
Anders heb je kans dat je best wel in een soort van tunnelvisie belandt. Ja. Dus het model gaat echt heel veel verschillende opties met... Oké, deze windmolen valt uit. De volgende keer gaat die centrale eerder uit de running en dat soort dingen. En dat gaan ze dus voor 35 klimaatjagen doen.
Zo. En ze gebruiken scenario's.
Daar gaan we straks ook over de scenario's hebben. Oh. Want ik ben bij stap 3. Dan heb je de belangrijkste uitkomsten. Dat zijn de twee indicatoren, de LOLE en de EENS.
Ja, waar we het net over hadden.
En dan gaan ze kijken, voldoet de leveringszekerheid nog aan de norm? En op basis van de uitslagen gaan ze een advies uitbrengen aan, nou, in dit geval, ministerie van EZK ten aanzien van de maatregelen om additionele voorzieningen te treffen voor de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening, mits er een probleem is. Als er geen probleem is, dan
niet.
Gaat zo door, minister.
Ja, precies. Maar dat is in dit geval niet zo, dus er zit wel een advies bij. Dat komen we straks op.
En misschien in de methodologie hebben ze wel iets aangepast ten opzichte van het verleden. Misschien moeten we een paar dingen zeggen over de methodologie. Het gaat echt over capaciteitstekort, dus geïnstalleerd vermogen aan elektriciteitsproductie.
Dus gascentrales,
windmolens, batterijen, etc.
Zonneparken.
Het gaat niet over de brandstoffen.
Nee, belangrijk.
Van je zou je wel kunnen afvragen van is er genoeg gas voor de gascentrales? Of nog belangrijker, in een CO2-vrije toekomst, is er genoeg duurzame waterstof voor de gascentrales?
Biomassa, ja.
Er wordt niet gekeken naar de brandstofbeschikbaarheid. Dat wordt wel getoetst in een andere rapport waarvan ik niet echt denk dat ik die ga lezen. Het lijkt me super saai.
Helaas, sorry jongens.
Seasonal Outlook in ENTSOE. Daarin wordt het wel getoetst. Dus denk niet dat TenneT dat niet in de gaten heeft. Alleen het komt dus niet in dit rapport. En er wordt niet gekeken naar netcongestie. En dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Je kan wel theoretisch genoeg centrales in Nederland hebben staan.
Ja, maar als die elektriciteit niet het net op kan, heb je er dan niks aan.
Heb je wel een dingetje.
Ja.
En daar wordt dus niet naar gekeken. Dus dat is een belangrijke kanttekening bij de methodologie. En een andere kanttekening is dat zij dit jaar hebben zij echt voor de uber-nerds. In het verleden keken ze naar...
De rest mag even koffie halen.
Nee, want het wordt heel kort.
Oh, oké.
In het verleden keken ze naar de buurlanden en de interconnectie die we hebben met de buurlanden. Ja. Keken ze echt van, wat is de nameplate capacity? Dus dat betekent, wat staat er aan interconnectie tussen Nederland en België in megawatten?
Voor de luisteraars die niet weten wat de interconnectie is, verbinding tussen Nederland en...
België of Duitsland.
Andere landen, ja.
Dus wij hebben als Nederland heel erg veel interconnectors. We zijn super mega interconnected.
Ja, we zitten vast aan gewoon...
Iedereen.
Ja, iedereen, oké.
Maar dat heeft gelijk ook wel een...
Dus daar gaat stroom heen en weer. Van ons naar Duitsland, België, et cetera. En omgekeerd.
Ja, en we gaan straks het ook hebben over hoe belangrijk dat is voor de voorzieningszekerheid. Ja. Of leveringszekerheid.
Precies.
Maar bijvoorbeeld, je hebt tussen Nederland en België heb je zo'n 3000, 3500 megawatt aan capaciteit. Wat je gewoon over en weer kan gebruiken. Maar de werkelijke capaciteit kan eronder liggen. Als je bedenkt dat je een snelweg hebt waar je 100 op kan rijden. En binnenkort 130. Hè?
Ja, yes.
Ja, dan moet de capaciteit wel ergens heen kunnen. Dus als er alle wegweggetjes in de ring van Amsterdam vastzit.
Ja.
En dan in Breukelen rij je lang geen 100 meer.
Nee.
En daar dus hebben zij gewoon gekeken naar flow-based trading. Dus ze hebben niet alleen gekeken naar hoeveel... theoretische capaciteit hebben wij tussen België en Nederland of Duitsland. Ze hebben echt gekeken naar welke weg moet fysiek de elektriciteit doorlopen. En wat je hebt bijvoorbeeld is dat Duitsland heeft een groot probleem tussen Noord en Zuid.
Oké.
Dus de elektriciteit vindt zijn weg niet heel makkelijk tussen Noord en Zuid intern Duitsland. En heel vaak gebeurt dit via eerst Nederland... En dan mogelijk België en dan weer terug naar Duitsland.
Oh, serieus?
Ja. En dit is dus wat ze noemen flow-based. Dus je volgt echt de fysieke flow van de elektriciteit.
Oké, want die neemt altijd het pad van de minste weerstand.
Ja.
Ah. Oké. Nou, heel goed. Ze hebben de leveringszekerheid bekeken voor 3 steekjaren. 2028, 2030 en 2033. En waarom hebben ze voor die jaren gekozen? Geen idee.
Weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee.
Oké.
Okay. Nou, 2030 lijkt me logisch.
Ja, mij ook.
En ik denk dat, maar nu ben ik hem heel erg aan het invullen. Ze kijken altijd 10 jaar vooruit. Dus ik denk dat daar de 2033
vandaan komt.
In 2028, dat lijkt me ook gewoon dat je ook wel wil weten. Kijk, heel veel van die doelen die we hebben, die stoppen echt. Het is echt 2030 gaan we dit of dat doen. Maar je wil wel weten, stel dat die windparken een paar jaren later zijn. Hoe zat het in de periode net ervoor?
Ja.
Maar dat is mijn eigen interpretatie.
Ik snap het. Nou, dat was een hele aanloop. Laten we maar eens induiken. Met welke scenario's houden ze nou rekening? Want je wilde het er net ook al zeggen, maar toen kwam er iets anders tussen.
Ja, welke scenario's? Nou, eigenlijk hebben zij een basisscenario. Die heet de klimaatambitie-scenario. En dan vervolgens hebben zij enkele variaties op de scenario's. En die zouden de luisteraars heel erg bekend in de ogen moeten klinken. Omdat het scenario's zijn die ook in het II-3050 zijn gebruikt.
En die hebben we ook besproken.
Ja, en ik weet niet meer in welke nummer. Maar eentje was de nationaal drijfveer scenario. En dan had je een soort van meer regionale scenario. En dan een internationale scenario.
Ja, precies.
En, maar goed, ik ga het nu alleen maar hebben over... Nou, voor de liefhebber kan je gewoon nog een keer luisteren... wat de verhaallijnen waren voor de scenario's van II-3050 door onze fijne stemmen. klimaatambitie. Eigenlijk is dit gebaseerd op het INEC-plan die Nederland heeft opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Elke lidstaat moest een plan opstellen en indienen bij de Europese Commissie. Dat is ook volgens mij net gebeurd.
Ja.
Hebben we ook over gehad tijdens de bespreking van de NPE. Dat is een integraal nationaal energie- en klimaatplan... waarin je al je doelstellingen opneemt wat betreft duurzame energie, efficiëntie, energiebesparing, interconnectie en innovatie.
Ja, zodat het een beetje te vergelijken is tussen de verschillende Europese landen.
En dat iedereen een plan heeft.
Ja, dat ook sowieso. Ja.
Wat ik interessant vond, is interessant het juiste woord, weet ik niet. Maar
ik weet het ook niet.
Is dat zij hebben voor de klimaatambitiescenario, hebben zij... KEF 2022.
Ja, dat zag ik ook.
Maar why?
Ja, why? Weet jij het ook niet?
Nou, wat ik niet begrijp... Kijk, zij leggen... misschien even voor de luisteraars. Waarom zijn we nou zo verbaasd? Omdat er ondertussen een KEF 2023 is verschenen. In november alweer, of oktober. Zelfs twee. En van die was
ja,
in twee
dus
delen
uitgebracht.
Ze
baseren zich op oude informatie.
Dus ik denk, wat is het dan? En later zeggen ze... Ja, maakt toch niks uit of je een beetje meer... of een beetje minder zon- of windenergie... Ja. Omdat zon- en windenergie niet er heel erg aan toedoen op de momenten van een tekort. Van de tekort vindt nooit plaats op een moment dat alle windmolens aanstaan en de zonnepanelen draaien. Maar ik vond het alsnog, ik zeg altijd...
En toch gek. Ja.
Ik vond het gek. Dus, maar wat dat betreft is het ook een beetje in de lijn van de KEF die ook altijd een beetje kiezen wat ze wel of niet als... beleid meenemen en rekenen. Maar ook dat ze zich heel erg baseren op het coalitieakkoord van Rutte 4... Mm-hmm. En ik dacht, maar sinds het coalitieakkoord van Rutte 4 hebben we ook gewoon genoeg brieven besproken, ja,
precies,
beleid
ook
besproken.
In deze podcast, lieve luisteraars.
Dus ik begreep het gewoon niet helemaal. En vervolgens staat er ook nog de verkiezingsuitslag van 22 november geeft aanleiding om te betwijfelen alle plannen uit het coalitieakkoord van kabinet Rutte 4 door het volgende kabinet tot uitvoering zullen worden gebracht. Maar ik denk, waarom het coalitieakkoord dat de uit de kast pakken. Dat is toch...
Ik weet het ook niet. Je kijkt vertwijfeld naar mij, maar...
Ik vond het bijzonder, want er is natuurlijk een hele lentepakket geweest vorig jaar met allerlei nieuw beleid aangekondigd. En volgens mij een deel van het beleid wordt al geïmplementeerd. Dus ik vond het een interessante opmerking. Ja. Dus wat dat betreft is het niet 100% zeker wat mij betreft of de klimaatambitie scenario 100% lijkt op het beleid zoals we hem nu ingestoken hebben.
Nee.
Maar dat zal wel een beetje gefriemel in de marge zijn, dus ik...
Ja, en het kan ook zijn dat deze monitor geldt dus voor nu, even kijken. Wat
tot 2033?
De volgende komt in 28 al.
De volgende komt volgend jaar.
2028? Oh, ze kijken jaarlijks. Maar
en dan 10 jaar.
Precies, het richtjaar, ja. Okay,
dus wie weet halen zij de KEF 2019 uit de kast. Bij de volgende.
Nee, maar wat ik wou zeggen is met een nieuw kabinet straks gaat er misschien sowieso een heleboel veranderen.
Ja.
Dus de houdbaarheid van deze monitor is misschien niet zo heel erg lang.
Daarom elk jaar opnieuw. Ja. Maar goed, wat zijn de verhaallijnen? Wat is het allerbelangrijkste? Nou, ik denk dat we het vaak genoeg hebben gezegd. CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035. En beleid wat gericht is op 55% emissiereductie in 2030. en alvast een doorkijk naar een emissiereductie van 70% in 2035. Heel veel zon en wind. Steeds minder kolen en gas. Uitfaseren van kolen in 2030.
Ja, zijn ook allemaal vaste afspraken.
Vervangen van kolen en gas door waterstof en biomassa. En dat biomassa. Ja, dat biomassa staat nu op losse schroeven. In ieder geval in het nieuwe coalitieakkoord.
Waterstof hebben we het ook over gehad in een aflevering.
Ja, op een gegeven moment hebben we alles behandeld. Daar gaan we onszelf
maar
opheffen.
Het blijft leuk om naar onszelf te verwijzen.
Veel elektrificering van warmtepompen, elektrisch vervoer en de industrie. En een toenemende behoefte en dan ook wel installatie van flexibele centrales. Niet centrales.
Flexibele productie.
Ja, en afname.
En afname.
Vraagsturing, power to heat, power to gas, batterijen en de CO2-arme centrales. Oftewel, ooit was er gedacht, oude kolencentrales die nu biomassa doen waar je BCC, BECCS hebt. Dat mag niet meer volgens het nieuwe kabinet.
Dat en is anders biomassa verbranden met de afgang van de CO2, zodat je negatieve emissies...
En anders gascentrales met waterstof erin.
Ja.
Ze zeggen de elektriciteitsvraag in deze scenario die neemt toe. Ook al merken ze op, in 2022 was er sprake voor het eerst van een trendbreuk. En voor het eerst was de elektriciteitsvraag niet aan het stijgen juist, maar aan het dalen. Er gingen wij van 118 terawattuur per jaar, wat het de afgelopen jaren altijd was geweest, naar 113. Maar ze zeggen deze dalende trend lijkt te stabiliseren aan het eind van 2023. En we verwachten toch echt dat er een significante toename gaat zijn van de elektriciteitsvraag in de komende tijd. Mm-hmm. En dan toenemende volatiele, weersafhankelijke opwek, wind en zon. Oftewel, de gedrag van de afnemers gaat in een steeds belangrijke rol krijgen in de energiemarkt. Mm-hmm. Dus dat is het. Gewoon steeds onzekere opwek en steeds grotere elektriciteitsvraag. Voor de liefhebbers, de cijfers, de elektriciteitsvraag zou groeien dus van de huidige 113 naar 140 terawattuur in 2028... 150 terawattuur in 2030 en maar liefst 170 terawattuur in 2033.
Zo die u.
En dat is een vraag.
Leven.
Ja, en nog belangrijker. Dit is de vraag zonder prijsgevoelige additionele vragen. Wat bedoel ik ermee? Elektrolyse bijvoorbeeld, elektrolyzers, die gebruiken de elektriciteit om daar waterstof van te maken. Dus die zijn ook afnemer van elektriciteit. Dat is ook een elektriciteitsvraag.
Mm-hmm. En die doen dat op het moment dat er heel veel is, toch?
Dat zeggen
dat is
ze ook.
Het idee.
Dus ze zeggen, doordat dit niet kan leiden of mag leiden tot tekorten, nemen we dit nu niet in de berekeningen mee.
Nee.
We gaan ervan uit dat als er echt nood aan de mand is, dat niet iedereen een beetje met zijn domme hoofd zijn elektrolyzer aan gaat zetten.
Dat lijkt me niet. Is
om dan
veel
meer
te duur.
Vraag te... Ja. En het is ook vet duur. Ja. Ja. En dan kijken ze naar wat is nou de trend in het buitenland. Van het buitenland is in deze een hele belangrijke.
Ja, want we zaten overal aan vast.
Ja, dus ze kijken naar Duitsland, Frankrijk, de UK, Noorwegen, België en Denemarken. En ze zeggen, de algemene trend is een enorme groei van de elektriciteitsvraag. Vooral in bijvoorbeeld Duitsland en de UK. En dan kijken ze ook naar hoe het buitenland bezig is met het organiseren van regelbaar vermogen. En nemen ze bijvoorbeeld mee het feit dat er nu een subsidie is voor Duitsland om nieuwe gascentrales te gaan bouwen.
Oké.
Okay. Komt 10 gigawatt aan nieuwe gascentrales in België om toch even iets te gaan doen met dat weersafhankelijk en het niet hebben van backup op de momenten dat je dat nodig hebt. En zullen het ook hebben over hoe dit de redding is geweest van deze monitor, omdat het echt gunstig uitpakt voor Nederland als de buurlanden investeren in backup capaciteit.
Ja, precies. Oké, daar hebben ze dus allemaal naar gekeken.
Ja.
En dan zeggen ze, tot 2030 is er geen vuiltje aan de lucht en blijft de leveringszekerheid in Nederland nog binnen de 4 uur LOLE betrouwbaarheidsnorm. Dat wil zeggen dat er maximaal 4 uur in een jaar een mogelijke tekort is. Wat vroeg ik me af, hè? Die 4 uur, is dat een Nederlandse, dat is een Nederlandse norm? Dat is een norm waarvan wij zeggen, dat vinden we nog acceptabel. Is dat specifiek Nederlands of is dat overal zo?
Ik ben zo blij dat je deze vraag alsnog stelt. Ik zag hem staan in je draaiboek, want ik heb er heel veel tijd in gestopt om het te vinden voor Frankrijk. Okay. Dus nu even shinen.
Al het werk niet voor niets.
Gelukkig. In België rekent... Nou ja, in 2021 had de regulator iets gezegd over 2,75 uur. Maar Elia, de netbeheerder, die zegt in 2022 3 uur. En in Frankrijk heet het le critère des 3 heures.
Oké, dus we zitten niet eens, we zijn niet eens het strengste.
Nee, en dat snapte ik niet. Van volgens mij zeggen we altijd, we zijn de meest betrouwbare. Maar goed, ja. Je meet niet je betrouwbaarheid aan welke eisen je in de wet hebt gesteld, maar of je daaraan houdt.
Het haalt. Ja,
dus dan. Ja, maar dat klopt. Andere landen hebben ook allerlei eisen gesteld aan hun leveringszekerheid. Ja. En wij 4 uur.
Het feit dat we dat dus tot 2030 gaan halen, dat zit hem vooral in die interconnectie, hè?
Het zit hem vooral in de interconnectie. En dat heeft ermee. Het is ook gewoon verbeterd. En trouwens, ten opzichte, misschien wel belangrijk om te zeggen, ten opzichte van de vorige monitor.
Ja.
Maar dat heeft gewoon inderdaad te maken met het feit dat er in Duitsland geïnvesteerd wordt in nieuwe gascentrales. Ja. En ze zeggen, en dat compenseert het feit dat we in Nederland juist meer groei zien in deze scenario in ieder geval. Ten opzichte van de vorige scenario. In de vorige scenario 2022 was er een lagere vraag van bijvoorbeeld de industrie. En ze zeggen dat meer gasvermogen in Duitsland compenseert de toename van de vraag van de industrie in Nederland, et cetera, et cetera.
Okay.
Dus dat is de allerbelangrijkste reden, denk ik, voor nu.
Ja. Ja. Maar dan, na 2030 stijgt de LLE heel rap.
Ja.
Namelijk en naar 14 uur in 2033.
Ja.
Is dat veel, 14 uur? Klinkt veel. Norm 4 is.
Daarna zeggen ze, kijk, 14 uur is in principe, je moet gaan kijken naar, is het dat wij 14 uur achter elkaar zonder stroom zitten? Nou, dat is het niet. Nee. De meeste tekorten die zijn van een uur en die gaan over 1 gigawattuur maximaal aan energie, expected energy not served.
Dat eens, ja.
Maar ja, het probleem is van wat we. Ten eerste, we moeten het hebben over het feit dat die 14 uur een gemiddelde is.
Ja.
En ik weet niet, je hebt vast wel alle persberichten gelezen die daarover gingen. En alle persberichten namen dat 14 uur over. 14 uur geen stroom in Nederland in 2033. Nou, dat vond iedereen wel een beetje meevallen. Maar Energie Nederland, die had het over 54 uur.
Ja.
En ik dacht echt, hebben wij wel hetzelfde rapport gelezen? Maar later zag ik dat erg. Ik vertelde je, ze hebben dus een Monte Carlo-analyse. Dus ze hebben gewoon heel erg veel klimaatjaren, veel scenario, veel aannames gedraaid. Waardoor ze heel erg veel uitslagen hebben.
Ja.
En ze hebben wat ze noemen een P95. En dat is dat in 95 van de gevallen.
95% van de gevallen,
sorry.
Ja.
Viel het onder de 54 uur.
Oké.
Maar er zijn dus wel gevallen.
Dus is 5% van de gevallen is het meer
boven
dan
de 54 uur.
54 uur.
Ja. En.
Maar dat is van. Je zei net dat ze echt alles en alles hebben doorgekregen.
Maar stel nou dat we het hebben over dijken.
Ja.
En dat ik zou zeggen van ja, jongens, 95% van de tijd hebben wij de voetjes droog. En die 5% die nemen we maar verliep. Ik denk dat gewoon niemand daarmee akkoord zou gaan.
Nee.
Dus.
Hier is het een. Nou ja, is het een acceptabel risico?
Nou ja, goed, dat vind jij en dat vind ik misschien. Maar goed, het is wel een discussie. Je hebt een norm met elkaar gesteld van 4 uur. En je moet wel, denk ik, een maatschappelijk debat met elkaar gaan voeren van. En dat was het hele discussie over de adequacy outlook. Van wat zijn we bereid om te betalen?
Ja, precies.
Om dit gewoon niet te laten gebeuren. Maar dus ik vond het interessant dat de een praat over een gemiddelde.
Ja.
En de ander zegt, nou ja, er is wel 5% van de tijd dat het toch echt veel ernstiger is dan die.
Ja.
Het is trouwens wel heel grappig van die resultaten. Die brengen ze, het zijn hele mooie grafieken. En dan brengen ze de spreiding in klimaatjaren. Dus dan hebben ze dus naar 35 klimaatjaren gekeken tussen 1982 en 2016.
Nog even voor mijn begrip, een klimaatjaar. Wat
ze
is
pakken
dat?
Bijvoorbeeld het jaar 19. Bijvoorbeeld, ik pak er eentje die je misschien zou herkennen. 1997. Wat is er gebeurd?
1997. Van alles.
En ik ben de nieuwe Nederlander hier. De laatste Elfstedentocht.
Ach jeetje, ja.
Ja.
Zo.
En die springt uit.
Ja, je hebt net die cursus gedaan natuurlijk. inburgeringscursus.
Die springt dus uit, want het was dus een hele, hele koude jaar.
Ja.
En dan zie je ook 19, ik weet niet meer of het 85 of 87 was, dat je ook aan en Elfstedentocht, nou, die springt ook in die. En wat ze doen, ze kijken van wat voor weer was het in 1997. Elke dag en dan misschien elke uur of elke kwartier, weet ik niet precies. En dan gaan ze kijken, stel dat er in 2033 het weer van 1997 is.
Mm-hmm.
Waar kijken we dan naar?
Ja, oké. Okay. Ja, heel goed.
En
ja.
Je ziet bijvoorbeeld 2006, dacht ik, nou, 2006. Wat was het nou? Het was toen helemaal geen Elfstedentocht. Het was het warmste jaar gemeten sinds 1706... maar de koudste januari sinds 1997. En dan zie je dat gelijk, hoe dit gewoon terugpakt in die leveringszekerheid. Ja, en het is wel ook interessant, want het geeft je ook aan in welke weken kan je verwachten dat er tekorten zijn. Dus in welke seizoenen.
Ja, het is voornamelijk in de winter, hè, de donkere maanden.
En dan 2030 is het tussen week 9 en week 48. Dus dat is eind februari tot 1 december. In 2033 kan het beginnen al tussen maart en 14 oktober. En dan zeg ik het precies. Er zijn geen tekorten tussen maart en 14 oktober.
Precies andersom. Ja.
Dus dat is wel interessant dat je ziet dat de spreiding dan gaat niet meer van week 9 tot 48, maar 10 tot 42. En zo kan het best wel snel gewoon gaan.
Gaan oplopen.
En dan zie je op welk moment van de dag het gebeurt. En het is natuurlijk op het moment dat de vraag al hoger is en dat er weinig zon en wind is.
Ja, dus in de vroege ochtend en in de namiddag.
Maar ook een paar keer midden in de middag. Dat vind ik ook wel interessant.
Ja. Ja. Oké. Die leveringszekerheid die gaat dus afnemen vanaf 2030. Hoe komt dat? Wat zeggen ze daarover?
Ja,
wat is de oorzaak daarvan?
Meerdere dingen. Ze zeggen van aan de ene kant de toenemende vraag naar elektriciteit. Dus wij gaan steeds meer elektriciteit nodig hebben, waardoor wij steeds meer afhankelijk zijn van of die elektriciteit geleverd kan worden. Maar ze zeggen ook, er zijn een aantal centrales die erg wel toe zijn aan pensioen. En waarvan we niet denken dat ze gewoon verlengd gaan worden. En er gaat zo ongeveer 1,6, als ik me niet vergis, gigawatt aan gascapaciteit in Nederland eruit.
Ja, en de kolencentrales gaan dicht.
Kolencentrales gaan dicht, heel goeie.
2030, ja.
Dus dat gaat ook gebeuren. En, maar ik kan een eerste voetnoot inzetten.
Oh ja, leuk.
Ja,
rood omcirkeld.
Bladzijde 23. Zeggen ze, geopolitieke ontwikkelingen in de laatste jaren hebben leveringszekerheid en betaalbaarheid hoger op de agenda gezet. Echter blijkt uit de praktijk dat de politieke afwering tussen leveringszekerheid en het voldoen aan emissiereductieplannen leveringszekerheid vaak zwaarder wordt gewogen. Om deze reden is het niet ondenkbaar dat de uitfasering van kolen niet zo snel zal gaan als momenteel gepland.
Maar het staat toch vastgelegd?
Ja, Tenet vraagt zich af of het... Daarom rekenen ze met de KEF van vroeger.
Alles kan stuk.
Nee, maar het is wel interessant
interessante voetnoot, zeker.
Ja, toch?
Ik had hem niet gezien. wat me opviel, en daar had je het net ook al over, is dat het bijplaatsen van meer wind en zon, dat heeft niet zoveel effect op de leveringszekerheid.
Nee.
En dat is gewoon omdat er eigenlijk nooit een tekort optreedt op het moment dat het waait en het zonnig is.
Ja, als het tekort optreedt tussen december en februari aan het einde van de dag.
Ja, dus eigenlijk de leveringszekerheid staat of valt met het regelbaar vermogen.
Ja.
Dus dat wat inspringt op het moment dat er geen of onvoldoende wind en zon is.
Ja.
En dat neemt af. En daarnaast is ook vraag-respons belangrijk. Ja. Dus de mate waarin de vraag zich aanpast aan het aanbod. En Tennis verwacht dat ook achterblijft. En waarom verwachten ze dat?
Ja, nou, ze zeggen dat het gewoon vooral dat daar best wel veel risico's in zitten. Dat is een best wel een langslepende discussie hoor. Tijdens de onderhandelingen van het klimaatakkoord had je ook een tafel elektriciteit die heel erg uitging van heel veel vraagrespons vanuit de industrie. En de industrie die heeft geen zin om als energiebedrijf rond te spelen. Die wil gewoon even 24/7 processen kunnen gaan.
Ja.
Inzetten. En als je bijvoorbeeld je doet alles op gas en op een gegeven moment ga je een elektrische boiler ernaast zetten. En je denkt, die elektrische boiler ga ik gewoon even gebruiken wanneer de prijs laag is bijvoorbeeld. Of zo. Nou, dat is best wel een investering.
Ja.
En je weet niet zeker of die hele lage prijzen daar gaan komen. En hoeveel uren is dat dan precies? Dus je merkt dat er best wel veel koud watervrees is vanuit de industrie. Dus Tennet zegt, we zijn wat conservatief geweest met onze aanname. En ik denk dat we dat moeten waarderen. Want Je hebt niks aan een netbeheerder die bezig is met leveringszekerheid. En die zegt van, nou jongens, hè, een beetje met de Franse slag.
Ja, ze keert deze zich maar meteen ik af nu. Tegen alle Franse dingen. Horen jullie dat? Ja. Nou goed, oké. Okay. Dus regelbaar vermogen, dat is heel belangrijk. En daarom hebben ze denk ik ook die toets opgenomen nu. Hè? Om te kijken van, ja, hoe levensvatbaar is eigenlijk dat regelbaar vermogen?
Ja.
Economisch levensvatbaar hebben we het dan over. Kan je uitleggen hoe ze daar dat berekend hebben?
Ja, en ik hoop dat ik hier levend uitkom van. Ik vind het zelf ook ingewikkeld. Er is overigens voor de liefhebbers een white paper geweest in 2024, als eerder dit jaar, waarin Tenet heel duidelijk heeft uitgelegd met welke methodologie ze kijken naar deze levensvatbaarheidscheck.
Ja.
En eigenlijk kijken ze naar de verschillende, wat ze noemen, value drivers. Dat is wel trouwens in het Engels in het rapport.
Ja.
En ze zeggen van, en asset, een batterij of een gascentrale, heeft allerlei manieren om geld te verdienen. Zullen we het straks even over hebben. En als je al die bronnen van geld optelt, dan kom je tot een totale jaarlijks inkomsten van wat ze allemaal verdienen. En dat moet je gaan vergelijken met de geraamde vaste kosten die deze opwek hebben.
Ja.
Dus een gascentrale heeft netkosten om gewoon aangesloten te worden, te blijven op het net. Heeft kosten voor het inkopen van brandstoffen, aardgas, moet CO2
betalen.
En heeft allemaal mensen in dienst en moet ook onderhoud plegen. Nou, dat zijn allemaal kosten. En vervolgens ga je kijken hoe verdient een gascentrale zichzelf terug op de elektriciteitsmarkt. Of op andere markten.
Ja.
En dat plaatje hebben ze gemaakt voor batterijen, voor wind en zon, voor vraag-respons, voor kernenergie en voor CCGT's.
Oké, okay, en wat is de beste optie als ik nou mijn geld wil inzetten? Ergens?
Ja, kijk, nou, misschien moeten we beginnen met het beste. Iedereen wint in 2033. Ze zeggen in 2033 is alles levensvatbaar. En dat komt omdat wij verwachten hoge prijzen door een toegenomen schaarste.
Ja.
En dat wij ook al veronderstellen we dat er iets van een... Er is nu een prijsplafond. Hè? In principe, het is niet zo dat de prijs op die elektriciteitsmarkt alsmaar kan stijgen. Op een gegeven moment komt er een soort van plafond. En dat plafond stijgt elk jaar.
Ja, dat komt ook. Oh, maar dat komt ook omdat er gewoon niemand meer af wil nemen tegen een bepaalde prijs.
Ja, maar het is ook een harde cap.
Oké, die is er ook.
Ja.
Okay.
En ze zeggen dat harde cap, wij verwachten dat die gewoon echt omhoog zal gaan. Van dat kan niet anders. En ze zeggen van, nou, en dat geeft dus voldoende ruimte voor alles om levensvatbaar te zijn. Nou, dan ga je kijken naar wat is de hele tijd levensvatbaar. Misschien moeten we zeggen dat levensvatbaarheid, dat hebben ze allerlei gradatie van levensvatbaarheid in gevaar tot aan zeer waarschijnlijk levensvatbaar.
Ja.
Nou, en ze zeggen bijvoorbeeld voor batterijen, misschien is het makkelijkst om ermee te beginnen, zeggen ze in 2028 is het mogelijk levensvatbaar. Maar vanaf 2033 verwachten we dat het zeer waarschijnlijk levensvatbaar is.
Ja, oké.
Okay. Misschien moeten we ook uitleggen waarom voor de batterij. Van je zou kunnen denken, ja, waarom is het niet zo op dit moment?
Waarom niet nu al? Ja.
Hoe verdient een batterij zichzelf terug? Je kan allerlei ondersteunende diensten bieden vanuit een batterij om het net in balans te houden of de spanning goed te houden of de frequency te houden. Nou, dat zijn allemaal markten waar je op kan bieden.
Allemaal
als
voor die modellen. Ja.
Ja. En dan heb je de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde is echt van, ja, wat kan je gewoon op de stroommarkt op dat moment krijgen als je je stroom gewoon teruglevert of juist gewoon van de markt haalt. En dan heb je wat ze noemen de optionaliteitswaarde. En de optionaliteitswaarde, echt, ik hoop dat ik dit kan uitleggen, dat dit ook de extrinsieke waarde.
Mm-hmm.
En,
sorry, ik kan je niet helpen hier.
Ja, ik ga echt mijn best doen. Stel dat ik stel ik heb een elektriciteitscentrale en de prijs die ik morgen verwacht is 50. Er is ook wel een kans dat de marktprijs hoger gaat vallen op de dag zelf dan de 50 die ik verwacht had. Dus het kan best wel zijn dat er net iets minder zon en wind of weet ik wat is. En waardoor morgen eigenlijk wel het 60 wordt. Dat stukje, dat is de optionaliteitswaarde, de extrinsieke waarde.
Oké. Okay.
Ja?
Ja.
Nou, oké. Okay. Volgens mij is het echt hele slechte uitleg. Ga dan allemaal zelf de methodologie lezen in de white paper. Maar goed, dus de batterijen hadden we erover. Ze zeggen van ja, Er is eigenlijk een beetje een verslechtering van de business case op dit moment voor batterijen. En dat heeft ermee te maken dat aansluitingen, netaansluitingen, de nieuwe tarieven in januari 2024, ook al is er een korting gekomen van de ATR 85 voor batterijen, et cetera, et cetera. Het blijft wel duur. En hiernaast heb je hoge maintenance kosten. En je hebt ook nog het feit dat als iedereen een batterij zet, op een gegeven moment de netbeheerder heeft maar zoveel batterijen nodig voor het leveren van aanvullende diensten. En dan kom je in een soort van saturatie van de markt.
Verzadiging.
Ja. Dus daarvan zeggen ze van, nou ja, die batterijen, dat is 2028, is nog een beetje de vraag of je je geld terugverdient. Vanaf 2033 denken we dat ze een rol hebben.
Ja, omdat dan de LOLE heel veel hoger is en er dus vaker behoefte is aan flexibel vermogen. Gewoon.
Ja, maar niet per se door de LOLE, maar ook gewoon vlak voordat je in een LOLE-situatie treedt, heb je alle hens on deck.
Ah, ja.
Dus ook de batterijen.
Ja.
En dan heb je de situatie voor aardgascentrales. Ze zeggen van, nou ja, je hebt zo'n 500 megawatt wat nu in gevaar is. Maar voor de grootst van de centrale is er gewoon een goede business case. En vanaf 2033 zullen al een aantal centrales uit de markt zijn gehaald, omdat ze oud zijn. Dus het is zeer waarschijnlijk dat het gewoon heel erg levensvatbaar is.
Ja, oké. Okay.
Ja. En ik moet zeggen dat toen ik zat aan de klimaattafel van het klimaatakkoord, weet ik nog dat ik gewoon een keertje met een niet nader te noemen collega, ik zat naast iemand aan de tafel en ik had gezegd, wedden dat er gewoon voor 2035 een nieuwe gascentrale wordt gebouwd.
Wat?
Dat had ik toen gewed. Maar ja, goed, dat blijkt dat het zeer
dat zou
waarschijnlijk
best
dat het levensvatbaar is. Ja. Ja.
Okay.
Maar
goed, ondanks dit alles, hè, ondanks dat investeren in regelbaar vermogen dus op zich een goed idee is, gaat er dus rond 2033 hebben we echt wel een probleem.
Ja.
Als we niks doen. Zegt Dennet. Maar het goede nieuws is, we kunnen wel wat doen. En de netbeheerder heeft ook advies gegeven voor maatregelen. Waar denken ze aan?
Ze hebben, dat is een heel kort stukje, maar eigenlijk hebben ze gezegd van, het gaat erom, kijk, de aanname die ligt onder de levensvatbaarheidscheck. En kijk, die gascentrales, en dat is ook gebleken, ze hebben een paar gevoeligheidsanalyse gedaan. Eentje is, wat als Duitsland minder gascentrales heeft dan wij dachten? En een andere is, wat als Nederland minder regelbaar vermogen in de vorm van gascentrales heeft dan dat wij nu aannemen? En je ziet dat dat best wel veel impact heeft. Dus ze zeggen van, we gaan ervan uit dat er nog steeds voldoende business case is. Dat is wat onze levensvatbaarheidsanalyse zegt voor die gascentrales die er nog zijn.
Ja.
Alleen, er is steeds meer duurzame elektriciteit op het systeem. En de elektriciteitsvraag, nou, die doet het wel even voordat die gewoon toeneemt. En er is net congestie op dit moment, waardoor heel veel ondernemers hun investeringen aan het uitstellen zijn. Dus als je een beheerder bent van een gascentrale, heb je wel zoiets van, nou, ik zie wel de kosten stijgen. De netaansluiting kost alsmaar meer. En CO2 wordt alsmaar duurder. Maar ik zie nog niet helemaal dat beloofde land.
Ja,
ik ben er nog niet. En ze zeggen, ja, we moeten wel echt heel belangrijk dat die centrales blijven. En dat de investeringen in het buitenland worden gedaan. En dat alle batterijcapaciteit waarvan we hopen dat die er komt, dat die er echt komt.
Ja.
En dat de elektriciteitsvraag zich blijft ontwikkelen, zodat iedereen een business case blijft hebben. Dus dat zijn wel heel veel als.
Ja.
Nou, wat ze zeggen eigenlijk, wij zien geen aanleiding om te adviseren om voor de termijn tot en met 2030 maatregelen te treffen. Want er is
geen probleem.
Niks aan de hand.
Nee.
En ze zeggen, voor de periode na 2030 willen ze eigenlijk dat een minister kijkt naar het maken van een uitvoeringsplan volgens de EU-richtlijn. En ik heb hem gewoon hier bij me. Dat gaat over artikel 20, geloof ik, over de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening in de interne markt voor elektriciteit. En dan moet een minister gewoon een lijst maken van maatregelen die erop gericht zijn om binnen de kaders van... dat is wat Tennet ervan vindt.
Ja.
Tennet zegt, in het uitvoeringsplan moeten maatregelen worden opgenomen Die binnen de kaders van de Nederlandse Energy Only Market stimulans bieden voor het behoud van bestaand en de totstandkoming van nieuw regelbaar vermogen.
Maar ze kiezen dus niet. Ze zeggen niet, bouw vooral die twee extra kerncentrales of zo.
Dat zeggen ze niet. Niet in deze bewoording. Kijk, het eerste, jij valt er niet overheen. Maar ik zie dus wel dat je dus niet behoort tot een bepaalde slag van de lobby. Maar ik heb zelf een beetje moeite met dat er staat dat Tennet vindt dat alles moet gebeuren binnen de kaders van de Nederlandse Energy Only Markt. Wat bedoelen ze ermee? Het is een netbedrijf die dus alle investeringen gedekt krijgt door gereguleerde tarieven. Mm-hmm. En die schrijft, ja, die mensen met die gascentrales, whatever we voor ze gaan doen, moet het wel, ze moeten het wel terugverdienen op de markt. Dus het moet niet komen in de vorm van allerlei
subsidies
of dat soort dingen. Denk ik van, nou, Tennet, je mag wel zeggen dat er iets moet gebeuren. Ik weet niet of je mag vinden of het wel of niet via een subsidie of een capaciteitsmarkt moet komen. Maar goed, ik ben geen minister, dus dat is aan hem.
Of haar.
Of haar, absoluut. Ja, of haar. Nu in het advies zeggen ze, nou ja, voor het uitvoeringsplan zou de minister zich kunnen baseren op een product wat er in 2020 is gemaakt door iets wat heet, ik wist het niet eens, de overlegtafel energievoorziening. Dat was een soort van benen op tafel sessie waar EZK en de ACM toehoorders bij waren. En die hebben destijds een soort van stappenplan gemaakt van hoe moet je gaan van monitoren van je leveringszekerheid tot aan het inzetten van allerlei laatste redmiddel in de vorm van ondersteuning van capaciteit om überhaupt in de markt te blijven of dat soort dingen.
Ja.
Daaruit zegt Tennet waren 4 concrete maatregelen die onderdeel zouden kunnen maken van het uitvoeringsplan. Nou, dan heb je allerlei dingen die, zoals bijvoorbeeld een operating reserve demand curve. Nou, die snapte ik helemaal, maar dat gaat over schaarste beprijzing. Dan hebben ze ook van, je zou ook een campagne net als zet de knop om kunnen doen van, nou Sabine, zet de airfryer uit. maar we hadden vorige aflevering bedacht dat jij die met mij ging delen, dus dat gaat niet.
Nee.
Daarna zou je een demand response verplichting bij de leverancier kunnen opnemen, waarbij je de leverancier verplicht om samen met zijn klanten actief te gaan kijken van, hey, hoe kunnen we dit slimmer doen? Hoe kan ik slimmer zorgen dat je niet de hele tijd de maximaal vraagt?
Ja.
En het laatste, jij zei, ze praten niet over de kerncentrales. Ze zeggen, ja, je zou ook het kunnen stimuleren dat je CO2-vrij regelbaar vermogen hebt. En ze zeggen van, ja, kijk bijvoorbeeld, Klimaatfonds. 1 miljard is gereserveerd voor de ombouw van gascentrales. Nou, dat zijn geen nieuwe centrales, maar dat biedt wel toekomstperspectief voor de gascentrales om waterstof te gaan doen. En er is 5 miljard gereserveerd om kerncentrales te bouwen. Waarvan Tennet zegt, in 2033 heb je daar nog helemaal niks.
Dat is niks. Nee, dat is ook zo. Maar ze suggereren ook dat er marktverstorende zaken weggenomen moeten worden. Hè? En bijvoorbeeld de salderingsregeling.
Ja.
Daar worden ze op hun wenken bediend. Want het nieuwe hoofdlijnenakkoord vermeldt dat die salderingsregeling in 2027 gewoon stopt.
Was wel een plot twist, hè?
Ja, het is een enorme plot twist, ja. Zijn er nog andere dingen, vroeg ik me af, uit dat hoofdlijnenakkoord die zeg maar van invloed kunnen zijn op die leveringszekerheid? Want ze willen bijvoorbeeld ook 4 kerncentrales.
Maar geen biomassa. Ze willen helemaal geen biomassa meer.
Ja, en dat is toch ook, dat kan toch ook invloed hebben?
Ik ben benieuwd als Tennet de analyse opnieuw zou doen en zou zeggen van, ja, je kan helemaal niet op biomassa rekenen. Wat gebeurt er dan?
Ja, maar eigenlijk, ja, precies. Maar ze hebben dat niet meegenomen. De brandstof is niet meegenomen.
Nee, maar ze hebben wel meegenomen dat bepaalde centrales nog steeds, als ze zeggen van,
wel blijven draaien. Ja.
Dus ik vraag me af of dat
best een dingetje zou zijn.
Ja, maar goed, aan die andere kant, dat nieuwe coalitieakkoord ademt wel zekerheid, veiligheid, blablabla voor energie. Ze zijn heel erg bezig ook met, we moeten lange termijn gas inkopen, dat soort dingen. Dus ik ga ervan uit dat het een kabinet is die wel oor zal hebben naar, hoe zorgen we daarvoor dat de leveringszekerheid niet in gevaar komt?
Ja, precies. En we moeten meer afstemmen en samenwerken met omringende landen.
Ja, van die zijn heel belangrijk. En trouwens, ik pak even. Er is 1 tabel in het rapport waarvan ik dacht, wat lees ik nou? Is tabel 4.7. Dat gaat over het buitenland. En dat gaat over de bijdrage van de interconnectiecapaciteit in situaties van schaarste.
Ja.
En ik las het en ik dacht, wat? Dus in 2030 heb je maar 12% van de maximale capaciteit wat er is, wat gebruikt kan worden. Toen dacht ik, dus mijn eerste Pavlov is, oh, je hebt er helemaal niks aan.
Nee.
Maar later staat er, en dat is wel heel belangrijk, kijk, als bij ons nood aan de mand is, zijn we over het algemeen niet de enige. En je merkt ook dat er een grote correlatie is met Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Dat is volgens mij 74% correlatie
precies,
met Duitsland.
Ja.
En ze zeggen, dit geeft nog geen volledig beeld over de bijdrage van interconnectoren voor leveringszekerheid, omdat dit bijvoorbeeld geen informatie geeft over alle uren waarin de interconnectiecapaciteit heeft voorkomen dat er eens op het gat.
Ja, ja.
Dat je gewoon geen energie kon leveren.
Ja.
Dus ik dacht, dit is wel belangrijk, ook voor mij, dat had dit soort voetnoot gestaan. Want ik ging inderdaad helemaal in de populistische stand van laten we de grenzen sluiten voor elektriciteit. Maar nee, dat is dus een heel compleet rapport.
Ja, nou mooi. Je vond het niet heel makkelijk om te lezen. Ik kreeg hele grappige foto's doorgestuurd. Maar we zijn er doorheen.
Ja.
Ja.
Ja, dat nog verwacht.
Ben je nog iets geks tegengekomen?
Die taalfout heb ik jullie al meegegeven. Het verhaal van de verkiezingsuitslag. En ik vond het wel een beetje grappig. Ze zijn dus echt zo. Er wordt dus heel veel niet-Engelse termen gebruikt. Hè?
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld.
Leuke vertalingen.
In plaats van curtailment van zonne-energie noemen ze dat overplanting.
Oh ja, dat heb ik ook gezien. Ja, ik voel
vond dat wel grappig.
Ja.
En daarna praten ze over regelbaar vermogen. En dat is voetnoot 6, bladzijde 21. Maar niet regelbaar, dat gaat over wind en zon, wordt hier regelbaar bedoeld in opwaartse richting.
Oh.
Want de duurzame energiebronnen van wind en zon wordt verondersteld dat ze wel regelbaar zijn in de neerwaartse richting. En ik denk, heel dankjewel. Grappig. Het is echt heel erg Jip en Janneke. Maar dat vond ik wel grappig.
Heel erg leuk. Ja, kon het ook wel gebruiken. Een beetje Jip en Janneke. Dan is dit het einde van de 16e aflevering van Voetnoten. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.